newborn lamb, so he'd heard. He'd never seen it done. He remembered this now, though, looking above him in the sky. They were coming in towards the farm. They were circling lower in the sky, and the black-backed gulls were to the front. The black-backed gulls were leading. The farm, then, was their target. They were making for the farm. Nat increased his pace towards his own cottage. He saw the farmer's car turn and came back along the lane. It drew up beside him with a jerk.
"The kids run inside," said the farmer. "Your wife was watching for her." "Well, what do you make of it?" "They're saying in town the Russians had done it. The Russians have poisoned the birds."
"How could they do that?" asked Nat.
"Don't ask me. You know how stories get around."
"Will you join my shooting match?"
"No. I'll get along home. The wife will be worried else." "My missus says if you could eat gull, there'd be some sense in it," said Trigg. "We'd have roast gull, baked gull, and pickle 'em into the bargain. You wait till I let off a few barrels into the brutes. That'll scare 'em."
"Have you boarded your windows?" asked Nat.
"Dow, lot of nonsense. They like to scare you on the wireless. I've had more to do today than to go round boarding up my windows."
"I'd board them now if I were you."
"Get on, you're windy.
Like to come to our place to sleep?"
"No, thanks all the same."
"All right. See you in the morning.
Give you a gull breakfast."
The farmer grinned and turned his car to the farm entrance. Nat hurried on, past the little wood, past the old barn, and then across the remaining field. As he jumped the stile, he heard the whir of wings. A black-backed gull dived down at him from the sky, missed, swerved in flight, and rose to dive again. In a moment it was joined by others, 6, 7, a dozen, black-backed and herring mixed. Nat dropped his hoe. The hoe was useless. Covering his head with his arms, he ran towards the cottage. They kept coming at him from the air, silent save for the beating wings, the terrible fluttering wings. He could feel the blood on his hands, his wrists, his neck. Each stab of a swooping beak tore his flesh. If only he could keep them from his eyes. Nothing else mattered. He must keep them from his eyes. They had not learnt yet how to cling to a shoulder, how to rip clothing, how to dive in mass upon the head, upon the body. But with each dive, with each attack, they became bolder. And they had no thought for themselves. When they dived low and missed, they crashed, bruised and broken, on the ground. As Nat ran, he stumbled, kicking their spent bodies in front of him. He found the door. He hammered upon it with his bleeding hands. Because of the boarded windows, no light shone. Everything was dark.
"Let me in!" he shouted. "It's Nat! Let me in!"
He shouted loud to make himself heard above the whir of the gull's wings. Then he saw the gannet, poised for the dive, above him in the sky. The gulls circled, retired, soared, one with another against the wind. Only the gannet remained, one single gannet, above him in the sky. The wings folded suddenly to its body. It dropped like a stone. Nat screamed and the door opened. He stumbled across the threshold and his wife threw her weight against the door. They heard the thud of the gannet as it fell. His wife dressed his wounds. They were not deep. The backs of his hands had suffered most, and his wrists. Had he not worn a cap, they would have reached his head. As to the gannet could have split his skull. The children were crying, of course. They had seen the blood on their father's hands. "It's all right now," he told them. "I'm not hurt. Just a few scratches. You play with Johnny, Jill. Mammy will wash these cuts." He half shut the door to the scullery so that they could not see. His wife was ashen. She began running water from the sink.
"I saw them overhead," she whispered. "They began collecting just as Jill ran in with Mr. Trigg. I shut the door fast and it jammed. That's why I couldn't open it at once when you came."
"Thank God they waited for me," he said. "Jill would have fallen at once. One bird alone would have done it."
Furtively, so as not to alarm the children, they whispered together as she bandaged his hands and the back of his neck. "Lying inland," he said.
"Thousands of them. Rooks, crows, all the bigger birds. I saw them from the bus stop. They're making for the towns. But what can they do, Nat?
They'll attack. Go for everyone out in the streets. Then they'll try the windows, the chimneys.
Why don't the authorities do something? Why don't we get machine guns, anything?
There's been no time. Nobody's prepared. We'll hear what they have to say on the 6 o'clock news.
Nat went back into the kitchen, followed by his wife. Johnny was playing quietly on the floor. Only Jill looked anxious.
I can hear the birds, she said. Listen, Dad.
Nat listened. Muffled sounds came from the windows, from the door. Wings brushing the surface, sliding, scraping, seeking a way of entry. The sound of many bodies pressed together, shuffling on the sills. Now and again came a thud, a crash. A sunbird dived and fell. Some of them will kill themselves that way, he thought, but not enough. Never enough.
All right, he said aloud. I've got boards over the windows, Jill. The birds can't get in.
He went and examined all the windows. His work had been thorough. Every gap was closed. He would make extra certain, however. He found wedges, pieces of old tin, strips of wood and metal, and fastened them at the sides to reinforce the boards. His hammering helped to deafen the sound of the birds, the shuffling, the tapping, and more ominous, he did not want his wife or the children to hear it, the splinter of cracked glass.
Turn on the wireless, he said. Let's have the wireless. This would drown the sound also.
He went upstairs to the bedrooms and reinforced the windows there. Now he could hear the birds on the roof, the scraping of claws, a sliding, jostling sound. He decided they must sleep in the kitchen, keep up the fire, bring down the mattresses and lay them out on the floor. He was afraid of the bedroom chimneys. The boards he had placed at the chimney bases might give way. In the kitchen they would be safe because of the fire. He would have to make a joke of it, pretend to the children they were playing at camp. If the worst happened, and the birds forced an entry down the bedroom chimneys, it would be hours, days perhaps, before they could break down the doors. The birds would be imprisoned in the bedrooms. They could do no harm there. Crowded together, they would stifle and die. He began to bring the mattresses downstairs. At sight of them, his wife's eyes widened in apprehension. She thought the birds had already broken in upstairs.
All right, he said cheerfully. We'll all sleep together in the kitchen tonight. More cosy here by the fire. Then we shan't be worried by those silly old birds tapping at the windows.
He made the children help him rearrange the furniture, and he took the precaution of moving the dresser, with his wife's help, across the window. It fitted well. It was an added safeguard. The mattresses could now be lain, one beside the other, against the wall where the dresser had stood.
We're safe enough now, he thought. We're snug and tight, like an air raid shelter. We can hold out. It's just the food that worries me. Food and coal for the fire. We've enough for 2 or 3 days, not more. By that time...
No use thinking ahead as far as that. And they'd be giving directions on the wireless. People would be told what to do. And now, in the midst of many problems, he realised that it was dance music only coming over the air. Not children's hour as it should have been. He glanced at the dial. Yes, they were on the home service all right. Dance records. He switched to the light programme. He knew the reason. The usual programmes had been abandoned. This only happened at exceptional times, elections and such. He tried to remember if it had happened in the war, during the heavy raids on London. But of course, the BBC was not stationed in London during the war. The programmes were broadcast from other temporary quarters.
We're better off here, he thought.
We're better off here in the kitchen, with the windows and the doors boarded, than they are up in the towns. Thank God we're not in the towns.
At 6 o'clock, the record ceased. The time signal was given. No matter if it scared the children, he must hear the news. There was a pause after the pips. Then the announcer spoke. His voice was solemn, grave, quite different from midday. "This is London," he said. "A national emergency was proclaimed at 4 o'clock this afternoon. Measures are being taken to safeguard the lives and property of the population, but it must be understood that these are not easy to effect immediately, owing to the unforeseen and unparalleled nature of the present crisis. Every householder must take precautions to his own building, and where several people live together, as in flats and apartments, they must unite to do the utmost they can to prevent entry. It is absolutely imperative that every individual stays indoors tonight, and that no one at all remains on the streets or roads or anywhere without doors. The birds, in vast numbers, are attacking anyone on sight, and have already begun an assault upon buildings. But these, with due care, should be impenetrable. The population is asked to remain calm and not to panic. Owing to the exceptional nature of the emergency, there will be no further transmission from any broadcasting station until 7 a.m. tomorrow." They played the national anthem. Nothing more happened. Nat switched off the set. He looked at his wife. She stared back at him.
"What's it mean?" said Jill. "What did the news say?"
"There won't be any more programmes tonight," said Nat.
"Been a breakdown at the BBC." "Is it the birds?" asked Jill. "Have the birds done it?"
"No," said Nat. "It's just that everyone's very busy, and then, of course, they have to get rid of the birds, messing everything up in the towns. Well, we can manage without the wireless for one evening."
"I wish we had a gramophone," said Jill. "That would be better than nothing."
She had her face turned to the dresser, backed against the windows. Try as they did to ignore it, they were all aware of the shuffling, the stabbing, the persistent beating and sweeping of wings.
"We'll have supper early," suggested Nat. "Something for a treat. Ask Mammy. Toasted cheese, eh? Something we all like."
He winked and nodded at his wife. He wanted the look of dread, of apprehension, to go from Jill's face. He helped with the supper, whistling, singing, making as much clatter as he could, and it seemed to him that the shuffling and the tapping were not so intense as they had been at first. Presently, he went up to the bedrooms and listened, and he no longer heard the jostling for place upon the roof. "They've got reasoning powers," he thought. "They know it's hard to break in here. They'll try elsewhere. They won't waste their time with us." Supper passed without incident, and then, when they were clearing away, they heard a new sound. Droning, familiar, a sound they all knew and understood. His wife looked up at him, her face alight.
"It's planes," she said. "They're sending out planes after the birds. That's what I said they ought to do all along. That will get them. Isn't that gunfire? Can't you hear guns?"
It might be gunfire out at sea. Nat could not tell. Big naval guns might have an effect upon the gulls out at sea, but the gulls were inland now. The guns couldn't shell the shore because of the population.
"It's good, isn't it," said his wife, "to hear the planes?" And Jill, catching her enthusiasm, jumped up and down with Johnny. "The planes will get the birds. The planes will shoot them." Just then.
"On the birds?" "I don't know," answered Nat. "I don't think so." He did not want to tell her that the sound they had heard was the crashing of aircraft. It was, he had no doubt, a venture on the part of the authorities to send out reconnaissance forces, but they might have known the venture was suicidal. What could aircraft do against birds that flung themselves to death against propeller and fuselage, but hurtled to the ground themselves? This was being tried now, he supposed, over the whole country, and at a cost. Someone high up had lost his head.
"Where have the planes gone, Dad?" asked Jill.
"Back to base," he said. "Come on now. Time to tuck down for bed."
It kept his wife occupied, undressing the children before the fire, seeing to the bedding one thing and another, while he went around the cottage again, making sure that nothing had worked loose. There was no further drone of aircraft, and the naval guns had ceased.
"Waste of life and effort," Nat said to himself. "We can't destroy enough of them that way. Cost too heavy."
"There's always gas.
Maybe they'll try spraying with gas. Mustard gas. We'd be warned first, of course, if they do.
There's one thing. The best brains of the country will be on it tonight." Somehow the thought reassured him. He had a picture of scientists, naturalists, technicians, and all those chaps they called the backroom boys, summoned to a council. They'd be working on the problem now. This was not a job for government, for the chiefs of staff. They would merely carry out the orders of the scientists.
"They'll have to be ruthless," he thought. "Where the trouble's worst, they'll have to risk more lives if they use..."
"Long as everyone doesn't panic, that's the trouble. People panicking, losing their heads.
The BBC was right to warn us of that."
Upstairs in the bedrooms, all was quiet. No further scraping and stabbing at the windows. A lull in battle. Forces regrouping. Wasn't that what they called it in the old wartime bulletins? The wind hadn't dropped, though. He could still hear it roaring in the chimneys, and the sea breaking down on the shore. Then he remembered the tide. The tide would be on the turn. Maybe the lull in battle was because of the tide. There was some law the birds obeyed, and it was all to do with the east wind and the tide.
Daphne du Maurier's The Birds was read by Charlie Barnicott, and we'll have the third and final part of The Birds at the same time tomorrow night.
Nu se gase tu să dă ne se trănești ca. Te simt ușoar. zullen altijd lieden naar Lemland blijven zoeken. En daarom is deze geschiedenis eigenlijk nooit afgelopen. Maar toch willen we nu uw aandacht vragen voor een heel ander probleem. Dat van het gezichtsverlies. Wee degene die de Plamoen ontmoet. Vandaag vertelt Kim van Kooten de Plamoen, deel 1.
Het donkere bomenbos wordt door de bewoners van Rommeldam maar zelden betreden. De stammen staan er dicht op elkander, zodat de zon er nooit op de grond schijnt. En in de dichte bladermassa's die de bodem bedekken, ritselt en frutselt allerlei eng gedierte. Ook dwalen er in het holst van de nacht lichtjes rond en soms hoort men er vreemde geluiden. Midden in dit bos nu lag een oude ruïne. Men beweerde dat het er spookte, maar de waarheid is dat er een plamoen woonde. Een sombere, eenzelvige figuur die zich zelden vertoonde. Alleen wanneer de schemering inviel en de laatste zonnestralen de vervallen steenklomp belichten, bewoog hij zich schuifelend om de bouwval om een warm plekje te zoeken. Op een avond, in het vorige najaar, zat hij op een met mos bedekte steen waar hij onder het slaken van diepe zuchten zijn droevig lot betreurde.
Ik, arme, zal er dan nooit een einde komen aan dit ellendige bestaan? Ach, ik zou er alles voor over hebben als ik was als anderen. Dan zou ik vrienden hebben en kunnen praten en vrolijk zijn. Is er dan niemand die mij kan helpen?
Helpen. Kijk, kijk, daar is iemand die mij nodig heeft. Want helpen is mijn vreugde, als men tenminste mijn prijs betalen kan. Eens kijken, wie woont hier? Een plamoen, dat wordt een moeilijke zaak, maar er zit winst in. Doe open! Ik ben een arme oude man die een onderdak zoekt voor de nacht.
Ga weg. Ik kan niemand ontvangen. Het is hier niet pluis. Ik ben een plamoen.
Des te beter. Pluis is voor de braven, maar met niet pluis kan men zaken doen. Drommels. Ik heb nog nooit een plamoen gezien. En ik moet zeggen dat het niet meevalt. Maar het leven heeft mij gehard. Kom aan ter zake. Ik kan je helpen.
Helpen? Ach, was dat maar waar. Ik heb er alles voor over om te zijn als anderen.
Dat kan geregeld worden. Maar voor een prijs. Ik ben handelaar in gezichten. In- en verkoop. We zullen het wel eens worden. Dit is het begin van een mooie zaak, vriend Plamoen. Het begin van een leuke samenwerking. Ga zitten, dan zal ik je een voorstel doen.
Op een dag in de volgende lente maakte heer Bommel een lange wandeling. Het weer was zacht voor de tijd van het jaar. Een licht briesje uit het zuiden voerde zoete geuren met zich mee en hier en daar waren reeds groene knoppen te bespeuren. Daardoor kwam het dan ook dat de voortstappende heer de tijd vergat en verder ging dan zijn plan geweest was. Zo geraakte hij in het donkere bomenbos, een gebied waar het niet pluis is, zoals de oplettende luisteraar weet. Aanvankelijk drong dit niet tot heer Olly door, maar toen de schemering begon te vallen en de avondnevels het uitzicht schimmig maakten, werd hij wat bezorgd.
Waar ben ik eigenlijk? Ik mag wel eens teruggaan. Joost zal op me wachten met het avondeten. Oeh, het wordt al donker. En in de duisternis is de weg niet te vinden. Ik zal de ruïne opzoeken die hier in de buurt moet liggen. Dan moet ik daar maar overnachten. Oeh, wat vervelend is dat nu. Oh, wat een prachtig gebouw. Hier woont vast iemand van stand, dat is duidelijk. Maar wat vreemd dat ik daar niets van weet. Het is toch gebruikelijk dat een nieuwe bewoner zich komt voorstellen. En hij had minstens een kaartje kunnen zenden. Maar kom aan, dit is een mooie gelegenheid om eens kennis te maken. Hé, hey, wat een aardig gebaar. Dit soort gastvrijheid treft men zelden vandaag de dag. overdrijven. Maar kom aan, het is goed bedoeld. Alleen wilde ik dat ik iemand zag. Joe, is hier iemand? Ik ben het, een bommel. Joe, is hier iemand? Kijk nu eens wat een kostelijk gedekte tafel. De schadedamper. Het zou zonde zijn om die kostelijke zaken koud te laten worden. De gastheer is wat eigenaardig. Dit is misschien de eerste keer dat hij iemand van stand ontvangt. Waarschijnlijk is hij in de olie rijk geworden of zo. Hij zal wat verlegen zijn. Maar straks komt hij natuurlijk aarzelend binnen en dan zal ik hem met een goed gekozen woord op zijn gemak stellen.
Is het lekker?
Wel heb ik ooit. Wat moet jij, ik bedoel, ben jij de kasteelheer? Als je begrijpt wat ik bedoel.
Wat mal, nee, zeg natuurlijk niet. Ik heb hier een betrekking. Reuze enig hoor, ik hoef niks te doen. Alleen maar een petje te dragen en dit hemd natuurlijk. En dan moet ik de luidjes die hier komen op hun gemak stellen. Ik ben hier zoveel als de majordommes. Al weet ik niet wat dat is.
Het is heel vreemd om je hier te treffen, Wannes. Heel eigenaardig.
Waarom? Als je elkaar treft, moet het toch ergens zijn? Wat is daar gek aan?
Omdat dit een hoogstaand kasteel is, vol pracht en praal en fijngevoelde dingen. Deuren die vanzelf opengaan en mooie trompetten en een heel smakelijk maal voor een vermoeide gast.
Oh, maar daar heb ik niks mee te maken, hoor. Dat gaat allemaal vanzelf door toverij of zo. Heel gewoon. Ik hoef alleen maar de gasten op hun gemak te stellen. Kijk, dat gaat zo. Ik hoop dat het u gesmaakt heeft. Mag ik nu uw slaapvertrek wijzen?
Zeker. Dat is te zeggen, nee. Een heer weet hoe het hoort. Ik wil nu eerst mijn gastheer bedanken voor deze ontvangst. Breng me bij je meester, mammes.
Nee hoor, niks hoor. Dat zal niet gaan. Kom, wees niet zo flauw en kom mee.
Ik ben niet flauw. Ik wens alleen mijn plicht te doen. En daarom moet ik de kasteelheer mijn compliment maken. Daar sta ik op. Kom aan, maak voort.
Toch flauw hoor. Je doet niks enig. Mijn baas wil niemand zien en daar moet ik voor zorgen en nu doe jij zo vervelend. Ik zal reuze op mijn kop krijgen en jij ook, denk ik.
Hé? Dit is zeker een oud gedeelte van het kasteel. Antiek, vermoed ik.
Niks hoor, dit is het gewone gedeelte. De ruïne, je weet wel. Het echte antieke is er vorige maand aangebouwd. Maar nu moet je stil zijn, anders maak je meneer aan het schrikken.
Wat is dat?
Hier is iemand die goeienacht wil zeggen.
Mijn naam is Bommel, Olivier B. Bommel. Sta mij toe binnen te treden en u te bedanken.
Ga weg. Niet binnenkomen, alsjeblieft. De majordomo zal u slaapvertrek wijzen.
Zie je wel, zo is hij nu. Veel aanspraak heb je niet aan hem. Kom, we moeten terug. Je kamer ligt hier om de hoek. Kijk, deze deur is het.
Oh, heel mooi. Maar waarom doet de kasteel hier zo vreemd?
Hij is erg verlegen. Oh. Misschien omdat hij er een beetje raar uitziet. Geen gezicht. Maar toch een aardig persoon, hoor. Goeienacht.
Goeienacht.
Aardig, heel aardig. Licht op het pad van de verdwaalde vreemdeling. Licht en warmte en spijs en drank. Ja, ja, ik doe mijn best. Mijn deel van de overeenkomst kom ik goed na. Maar wat doet de ander? We zullen zien, we zullen zien.
Het is hier gehoorig. Ik bedoel, wie spreekt daar? Zou mijn gastheer last van een nachtmerrie hebben of zo?
Ik heb alles gedaan wat ik beloofd heb. Spijs en drank, licht en warmte voor verdwaalde gasten. Maar wat doe jij? Waar zijn de gasten?
Dit is vreemd. Mijn gastheer is zo verlegen dat hij liever alleen in een oud kamertje zit dan zich met een heer te onderhouden. Maar wie praat daar eigenlijk?
Wat zeg je? Heb je al een gast? Waar is die gast dan? Heb je hem netjes opvangen?
Oh, dat is iemand die zijn manieren kent.
Ik kan het niet. Die gast heeft mij nooit wat gedaan. Waarom moet ik hem dan kwaad doen?
Ha! Dat kwaad zal hij zichzelf wel doen.
Huh?
Vooruit. Ik sta erop dat je naar hem toe gaat. Anders verbreek ik onze afspraak. Schiet op!
Hier is iets niet in orde. Er zit iets heel engs achter. Als iemand begrijpt wat ik bedoel.
Met bevende vingers knoopte hij enige lakens aan elkaar en daarop liet hij zich met grote snelheid uit zijn raam zakken.
Fidonk, welk een schouwspel. Hoe nu, Bommel? Zijt ge uit uw stamcafé geworpen?
Men werpt geen heren uit een café.
Nee, dat is waar.
Ja.
Maar dat heb ik ook niet beweerd.
Oh. Ik heb gelogeerd in het kasteel dat midden in het bos ligt. Dat was pas een ontvangst.
Aha, de ruïne.
Oh, die ruïne is omgebouwd tot een prachtig bouwwerk, heer Marquis. Met deuren die vanzelf opengaan en met trompetten en een heerlijke maaltijd en alles. Zo'n ontvangst hebt u nog nooit gehad.
Ah, nu is de ruïne opgebouwd.
Mm-hmm.
Door wie dat wel? Kent ge de bewoner, Bommel?
Nee, ik heb hem niet gezien.
Pardon? Ik vrees dat ik u niet goed verstaan heb. Ge hebt op een kasteel gelogeerd en ge zijt vertrokken zonder uw gastheer te hebben gegroet.
Ja, dat is te zeggen, ik ben nogal vlug weggegaan. Ik moest ineens vertrekken, bedoel ik. Er was iets niet pluis, als u begrijpt wat ik bedoel.
Ik begrijp het maar al te goed. Ge hebt u misdragen, dat is duidelijk. Ah, Dorknoper. Een ogenblikje, mijn waarde. Ge zijt juist de figuur die ik zoek. Wat is u bekend van de bouwval die midden in het donkere bomenbos ligt?
Juist. Een voormalig jachtslot. Kadastraal bekend onder nummer 597A tot en met L. Enige hectare bosland met aanpalende landerijen. Hoezo?
Wie woont daar?
Niemand natuurlijk. Het is een ruïne en het land is verwilderd. Er is daar niet tijdig ordenend ingegrepen.
Ge vergist u. Het slot is herbouwd, als ik goed ben ingelicht. En er wordt een grote staat gevoerd.
Onmogelijk. Er is geen bouwvergunning en ook geen woonvergunning afgegeven.
De markies en de ambtenaar begaven zich regelrecht naar de kleine club om het geheimzinnige kasteel in het woud met de leden te bespreken.
Hier moet worden ingegrepen. Er is gebouwd en er wordt gewoond zonder een daartoe strekkende vergunning.
Een ogenblikje. We moeten dit niet te ambtelijk zien, Dorknoper. Hier is sprake van een aanzienlijk buurtgenoot.
Precies. In vroeger tijden was het een adellijk lustslot. En het is denkbaar dat er weer een telg van een roemrucht geslacht zijn intrek heeft genomen. Laat me denken, welk geslacht was dat ook weer?
Dat doet nu niet ter zake. We moeten kennis gaan maken met de nieuwe bewoner en we zullen hem namens Rommeldam welkom heten. En daarna kan Dorknoper dan wel even de formaliteiten regelen.
Uitstekend. Vanmiddag nog zal ik mijn opwachting gaan maken. Laat dit gerust aan mij over, Amis.
Heel ongebruikelijk. Alleen de burgemeester kan de gemeente vertegenwoordigen.
Och, als iemand Rommeldam kan vertegenwoordigen, is de kant-en-klaar het. Dit is wel in goede handen, voorlopig.
Daar wilde nu toch die burgemeester naar zijn nieuwe kasteel weer gaan. Parbleu, welk een affreus denkbeeld. Deze burgers begrijpen niet welk een ragfijn net van omgangsvormen aan de ware adel ten grondslag ligt. De enige die in staat is om deze kennismaking waardig te behandelen is Nedelman. Dat is toch duidelijk? Ik ben overigens benieuwd welk oud geslacht het jachtslot heeft laten opbouwen. Behoort het aan de hertogen van Sinopel? Of is het een bezitting van de prins van Bonbon? Ik ben daar niet achter kunnen komen. Maar we zullen zien. Par exemple. Heel treffend. Dit belooft een waardig bezoek te worden waarop ik mij oprecht verheug. Welk een verfijning.
Kom er maar in, hoor. Het is hier reuze enig en wees maar niet verlegen.
Pardon? Wie hebben we daar?
Ik ben de majordomus. Ik moet je op je gemak stellen.
Ik wens niet op mijn gemak gesteld te worden. Ik ben de marquise de Canteclair van Barneveld.
Wees zo goed mij aan te dienen.
Niks hoor, dat zal niet gaan.
Waarom niet? Zijn genade heeft toch geen belet?
Wat mal, doe maar gewoon hoor. En loop maar rechtdoor, dan is de verrassing veel groter.
Welke verrassing?
Nou, dat alles vanzelf gaat. Het eten staat bijvoorbeeld al klaar. Enig hè?
Maar dit is alleraardigst. Heel attent en delicaat. Uw meester is een uitstekend gastheer.
Leuk, hè? En het is lekker ook. Ga maar gauw eten voordat het koud wordt.
Ge begrijpt me verkeerd. Ik kom hier niet om onthaald te worden, maar om de heer van dit kasteel welkom te heten in deze contreien. Het zal mij een eer zijn hem de hand te mogen drukken. Zeg hem dat. Eigenaardig. Alles is even stijlvol, maar deze lakei is een dissonant. Enfin, zijn genade is er nog maar pas. Hij heeft nog geen bekwaam personeel kunnen werven. Misschien kan ik hem helpen. De aanblik van dit onbeduidende volkstype moet hem wel een gruwel zijn.
Welkom, markies.
Het is aan mij om u welkom te heten, uw genade. Het is mij en de gehele bevolking van de stad Rommeldam een eer u in ons midden te hebben. Uw kasteel is een aanwinst in dit grauwe buurtschap. En de manier waarop u gasten ontvangt strekt tot voorbeeld in deze tijd van platte zeden.
Ik hoop dat deze maaltijd u zal smaken. Ik ben niet meer gewend bezoek te ontvangen, maar ik vind het erg prettig, werkelijk.
Neem me niet kwalijk. Maar houdt u mij geen gezelschap? Eet u niet?
Ik kan niet eten met dit masker op.
Nee, dat is begrijpelijk. Het lijkt mij heel hinderlijk. Waarom? U zult wel een goede reden hebben om het te dragen, neem ik aan.
Ja, ik wil u de aanblik van mijn afstotend gelaat besparen.
Afstotend gelaat, onmogelijk. Iemand die zo'n goede smaak heeft en die zo'n uitstekende gastheer is, kan niet afstotend zijn.
Denkt u? Het bevalt u hier dus wel? Is er niets wat u hier in huis tegenstaat?
Integendeel. Alles is zeer smaakvol en ik ben er trots op hier te gast te zijn. Alleen uw hofmeester lijkt me een misgreep toe. Maar ja, ik weet hoe moeilijk het is om goed personeel te krijgen.
Ach ja, de majordomo. Een merkwaardig goed lachstype.
Daar heb ik u. Ik wil wedden dat hij de oorzaak van uw masker is. Een dergelijke door en door volkse figuur schroomt niet om te lachen als hij ware adel ziet. En u, als fijngevoelig edelman, hebt natuurlijk gemeend dat uw uiterlijk afstotend is. Maar dat geldt niet voor mij, meneer. Voor mij is het gelaat van deze waggel afstotend. Het uwe kan slechts aangenaam zijn.
Denkt u?
Van je gastheer geschrokken? Ja, ja, daar had je niet van terug, hè? Op een plamoen had je niet gerekend, hè? Ha, ha, ha.
Wat valt er te lachen?
Het is heel onbeleefd om van je gastheer weg te lopen omdat zijn gezichtje niet aanstaat. Wat voor indruk moet zijn genade wel niet van je gekregen hebben? En je kwam nog wel uit naam van Rommeldam. Wat moet je nu op de kleine club zeggen?
Ik weet het niet.
Ik wel. Je moet zeggen, ik ben weggelopen, want ik schrok van zijn gezicht. Dat moet je zeggen. Wat een gezichtsverlies voor een markies de Cantecler. Jij bent er, mooie markies. Ga maar gauw naar binnen voordat iemand je ziet, want het daglicht is scherp. Wat een figuur, wat een gezichtsverlies. Ik zou niet graag in je schoenen staan. Maar ik kom nog terug, hoor. Ik zal je helpen.
Uw ontbijt, mijn heer.
Zet het blad maar neer, Leonard.
Gevoelt meneer de markies zich niet wel?
Zet het blad maar neer. Ik wil niemand zien. Ik ben niet te spreken. Ga weg! Wacht even. Hier is een brief. Breng die aan de heer Bommel.
Leonard.
Eigenaardig. Hier is iets niet in orde.
Het leven is moeilijk, jonge vriend. Ach, als heer wordt men zo gemakkelijk het slachtoffer van een misverstand. De ontvangst was alleraardigst. Maar een bommel voelt heel fijn. En ik had direct in de gaten dat er iets niet pluis was. En daarom ben ik weggegaan, zonder afscheid te nemen. Maar de markies begrijpt dat niet. Die is nu dat kasteel gaan bezoeken. En straks zal hij op de kleine club alles van vertellen.
Ik begrijp het niet helemaal. Waarom bent u weggelopen?
Omdat het er niet pluis was, dat zei ik toch al.
Waarom niet?
Daarom niet. Jij begrijpt het even middels de markies. Ach, een heer beweert zich onbegrepen door het leven. En de markies zal zijn best doen om mij uit de kleine club te werken, dat voel ik. Nou. Oeh, daar heb je het al. Dat is de bediende van Kant-en-Kleer. Oh. Met een boodschap. De misselijke uitslover. Maar ik neem dat niet. Ik zal...
De zeven zusters verhindert mij in de kleine club. Oh,
dat is een aardig briefje. Luister, Tompoes. Amies, een lichte ongesteldheid verhindert mij heden op de kleine club te verschijnen. Wilt gij zo vriendelijk zijn om mij bij onze medeleden te verontschuldigen? Als steeds de uwe, de zee van B. Oh, alleraardigst. Zeg nu zelf, jonge vriend, een echte edelman.
Hij schrijft niets over zijn bezoek aan dat vreemde kasteel.
Nee, dat is eigenaardig. Wat heeft de markies? Is hij erg ziek?
Ik weet het niet. Niemand mag op zijn kamer komen. Oh. Hij wil zich niet vertonen.
Nee.
Misschien is het de bof. We hopen er het beste van.
Ja.
Het is wel raar. Hij schrijft ook niet dat u moet bedanken als lid van de kleine club.
Nee, natuurlijk niet. Waarom zou die? Ik ben tenslotte een zeer gezien lid. En ik heb het altijd goed met de heer de Kant-en-Kleer kunnen vinden. Kom aan, ik ga nu even naar Rommeldam om hem te verontschuldigen.
Hier moet iets vreemds achter zitten. Dat briefje is veel te vriendelijk.
De markies is er nog niet. Hij zou vanmorgen verslag komen uitbrengen over zijn bezoek aan dat kasteel.
Ja, ja, ik weet er alles van. Maar hij komt niet. Hij heeft mij, als een van zijn beste vrienden, gevraagd om hem te verontschuldigen. Kijk, hij schreef mij dit briefje. Amies, een lichte ongesteldheid verhindert mij heden op de kleine club te verschijnen. Wilt gij zo vriendelijk zijn om mij bij onze medeleden te verontschuldigen? Als steeds de uwe, de C van B.
Vreemd. Hij schrijft met geen woord over zijn bezoek.
Och, dat is niet zo vreemd. Het is duidelijk dat hier iets is scheefgelopen.
Ja.
Geen wonder. Het was toch ook mal dat de markies ging in plaats van de burgemeester? Die tijden zijn voorbij. Het is mijn taak als eerste burger van de stad Rommeldam om aanzienlijke buurtgenoten welkom te heten. Zeg nu zelf,
ja.
Ik zal dit varkentje wel wassen. Vanavond nog ga ik er persoonlijk op bezoek.
Oh.
En jullie kunnen ervan op aan dat ik het er beter af zal brengen. Morgenochtend zal ik jullie verslag uitbrengen, hoor.
Prima.
Ja, Prakkers. Poets mijn ambtsketen op. Leg hem om 3:15 op mijn bureau. En zorg dat de dienstauto om 4:00 klaar staat. Ik moet voor een belangrijk bezoek de stad uit. Leg ook wat maagpillen klaar. Want er kon wel eens een etentje aan vastzitten.
De burgemeester in zijn dienstauto.
Die gaat naar het kasteel in het donkere bomenbos. Welkom heten, als je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, maar wie gaat hij nu eigenlijk welkom heten? Wie woont daar eigenlijk?
Ik weet het niet. De markies zei iets over een aanzienlijk geslacht. Maar dat zegt mij niets. Wammes Waggel is daar de majordomus. Dat is toch niet zo deftig? En hij liet zich niet eens zien. Die kasteelheer bedoel ik. Hij wist zich niet te gedragen, zeg nu zelf. Het huis was knap ingericht, maar het was er niet pluis. Dat voelde ik ergens.
Aan dat gevoel hebben we niet. Misschien dat de burgemeester meer te weten komt dan u of de markies.
Misschien wel. Die dikkerdak is grover dan lieden van onze stand. Ik ben benieuwd. Weet je wat we doen? We wachten tot hij terugkomt van zijn bezoek. Dan kunnen we hem op ons gemak alles vragen.
Goedemorgen, meneer Bommel, met de secretaris van de kleine club.
Ja?
Ik bel u om te melden dat de burgemeester niet kan komen om verslag uit te brengen.
Oh.
Hij is ongesteld, net als de markies.
Ja.
Zou er soms een besmettelijke ziekte heersen in dat kasteel, meneer Bommel?
Oh,
Ik weet het niet. Maar ik zal er eens mijn gedachten over laten gaan. Goedemorgen.
Daar is dus werkelijk iets niet in orde.
Nee.
Maar of het nu een besmettelijke ziekte is... Het is de moeite waard om eens op onderzoek uit te gaan.
Het is een kwestie van pluis of niet pluis. Ik heb dat direct al aangevoeld als heer zijnde. Mm-hmm. Maar men wilde naar mij niet luisteren.
Meneer de burgemeester is niet te spreken. Voor niemand.
Mooi. Dat dacht ik wel. Zeg meneer maar dat ik vanavond standplaats kies tegenover de kleine club. Pas is mijn naam. Hokus Pas. In gezichten en feestneuzen voor alle gelegenheden. Een gerenommeerd bedrijf. Vergeet niet het aan meneer te zeggen, kindlief. Dan zou je last mee krijgen.
Burgemeester, ik ben het. Tom Poes. Ik moet u spreken. Het gaat over het kasteel in het donkere bomenbos.
Wat bedoel je? Ik ben niet te spreken. Wat wil je me vertellen?
Dat kan ik zo niet zeggen. Dan kan iedereen het horen.
Wacht even. Niet zo schreeuwen.
Vlug, kom binnen. Nou, wat had je?
Is er iets met uw gezicht gebeurd? Hebt u zich misschien gestoten toen u op visite was in dat kasteel in het bos?
Wat is dat voor brutaal gevraag? Nou, heb ik je daarvoor binnengelaten? Ja. Ik dacht dat je een oplossing had voor mijn ongerief.
Misschien wel. Maar dan moet u mij eerst vertellen wat er aan de hand is. Anders kan ik niets voor u doen. Dat is toch logisch?
Kwaaie aap, maak dat je wegkomt. Ik wil in mijn eigen kamer niet in de luren gelegd worden. Ik ben ziek. Dat zie je toch?
Ja, dat zie ik. Het is jammer dat u de zaak niet uit de doeken wil doen. Maar tegenover de kleine club heeft een zekere Hokus Pas een handel in feestneuzen en gezichten. Misschien kan die u helpen.
Oh, ja, dat...
Wat? Erg veel ben ik niet opgeschoten. Maar nu weet ik in ieder geval waar zijn ongesteldheid zit en dat is iets. Het lijkt me het beste om die schertswinkel eens te gaan bekijken. H. Pas. In- en verkoop van net gedragen herengezichten.
Het is affreus. Met zo'n gezicht kan ik me niet vertonen. Het is geen gezicht.
Hier moet ik meer van weten.
Toch wel, markies. Toch wel. Het is veel beter dan geen gezicht. Dat weet u best. Het is een van de aantrekkelijkste uit mijn voorraad. En de prijs zal u meevallen. Als dat gezicht van oude lappen u niet aanstaat, heb ik hier nog iets anders. Ik heb een ruime sortering. Wat denkt u hiervan? Een zuur gezicht.
Waarom hebt u alleen zulke afstotende gelaten?
Anderen zouden niet blijven zitten. Als iemand zijn gezicht verloren heeft, past hem alleen een uiterlijk als een oorworm of iets dergelijks. Die houden gegarandeerd.
Ik begin het te begrijpen. Kantekleer heeft zijn gezicht verloren toen hij in dat kasteel was. En daar komt de burgemeester aan. Die lijkt natuurlijk aan dezelfde kwaal.
Wat moet dat? Wat voer je daaruit, hè? Wat sta je daar te loeren? Wat voer je daar op het dak uit?
Je kunt beter vragen wat Hokus Pas hier uitvoert. Hij heeft vast geen vergunning om hier te staan. En het is een ongure zaak.
We zullen zien. Kom mee, ventje. Waag het niet om weg te lopen, want ik weet je te vinden.
Wat moet dat? Wie stoort een arme oude man in zijn eerlijke nering?
Politie! Wat is dit voor een soort nering, hè? Heb je een vergunning?
Ik help ongelukkigen. Dit is een ruilhandel uit liefdadigheid, agent. Dat mag toch wel? Dat is toch niet verboden?
Wat ruilhandel? Wees eens wat duidelijker.
Ik verzamel gezichten. Die ruil ik tegen prettig zittende maskers. Want ik ben geen onmens. Ik doe veel goed, inspecteur. U kunt het mijn klanten vragen.
Een ogenblikje. Een ruilhandel in gezichten? Wat is dat voor onzin?
Dat is geen onzin, schout. Het heeft een heel diepe zin. Ga zelf maar na. Wat zou u doen wanneer u uw gezicht verloren had?
Klets. Ik kan mijn gezicht niet verliezen. Het is geen paraplu. Wat drommel.
Oh nee, kunt u uw gezicht niet verliezen? We zullen zien, kapitein. We zullen zien. En als u het verloren hebt, zult u blij zijn dat de oude Pas hier staat om u een ander te leveren. Let op mijn woorden.
Laat hem gaan, Bas. Het is in orde. Ik sta voor meneer Pas hierin.
Jawel, burgemeester. Scheer je weg, deugd niet. Wat mankeert je om meneer Pas hier zwart te maken? Het is in orde, je hoort het. De burgemeester staat voor hem in.
Van de slachtoffers zelf hoef ik geen hulp te verwachten. Ik moet proberen om meer te weten te komen over dat vreemde kasteel waar ze hun gezichten verliezen. Hé, hey, Wammes. Een leuke pet is dat. Je ziet er keurig uit.
Ja, enig hè. Ik heb het nu ver gebracht hoor, majordommes. En dat is heel hoog. Kost en inwoning vrij en ook de bewassing. Maar nu heb ik een vrije avond. Ga je mee lol maken, tompoes?
Ik heb geen tijd. Een andere keer graag. Is je baas een streng iemand?
Streng? Grutjes, nee hoor. Hij is best aardig. Een beetje een eenzelvig persoon, maar toch reuze grappig. Hij kan zulke enige gezichten trekken. Je lacht je slap.
Zo, wat doet hij? Ik bedoel, is hij een hertog of zo? Krijgt hij wel eens gasten?
Oh ja, allemaal hoge omen, zoals de markies en de burgemeester. Hij houdt van gezelligheid, zie je. Maar een hertog is hij niet. Hij is meer een plamoen. Al weet ik niet precies wat dat is. Je moet eens op visite komen, zeg. Dan zal ik je op je gemak stellen en dan krijg je lekker eten. Enigjes, hoor.
Dat zal ik vast doen.
Ik heb een slecht voorbeeld aan jongeren gegeven door op zo'n onbeleefde manier te vertrekken uit dat kasteel. Maar hoe kan ik nu aan iemand uitleggen dat ik iets engs voelde in dat gebouw? Niemand begrijpt het fijne gevoelsleven van een heer. En ik zelf ook niet, man.
Ik weet wat er met de burgemeester en de markies gebeurd is. Ze hebben hun gezicht verloren bij een bezoek aan dat kasteel.
Juist. Ik wist wel dat er iets niet... Wat zeg je? Wat bedoel je met gezicht verloren?
Net wat ik zeg.
Goed, jongen. Men hoort tegenwoordig toch vreemde dingen. Wie verliest er nu zijn gezicht? Het komt natuurlijk alleen omdat die figuren niet voor hun taak berekend waren. Wat zou je ervan denken als ik nog eens persoonlijk ging?
We kunnen beter eerst uitzoeken wat een plamoen is. En dat ga ik morgen doen.
Goedemorgen, ambtenaar Dorknoper.
Goedemorgen, kruidenier Grootgrut.
Het is prettig dat ik u zie. Want ik wil graag weten hoe het staat met het nieuwe kasteel dat in het bos geopend is, naar ik hoor. Ik wil graag mijn opwachting maken om wat grutsprits aan te bieden ter kennismaking. Klantenwerving, voelt u wel? Maar natuurlijk wacht ik totdat het eerste contact gelegd is door een notabele. Ik ken mijn plaats. Maar gisteren hoorde ik dat de markies en de burgemeester ongesteld zijn. Wat gebeurt er nu verder, meneer Dorknoper?
Het is heel grappig dat u dat vraagt. Ik liep namelijk juist over dat perceel na te denken. Daar moet ambtelijk gezien wel een en ander worden uitgezocht en rechtgezet. Het is er onder ons gezegd een janboel. En nu de heer de kantekleer en de burgemeester zijn uitgeschakeld, zie ik het als mijn plicht om persoonlijk te gaan. Vandaag nog, meneer Grootgrut. Deze middag. U hoort wel van mij.
Een mooi kasteel. Maar het zou onvoorzichtig zijn om aan te bellen en te vragen of de plamoen thuis is. Wat nu?
Schrik niet. En loop niet weg. Als ik je verzoeken mag, ik doe geen kwaad.
Ik wil wedden dat u de plamoen bent. Hoe maakt u het?
Slecht.
Oh.
Dank je. Ik leid aan eenzaamheid en dat is een vreselijke kwaal.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar waarom bent u eenzaam als u geen kwaad doet?
Omdat ik een plamoen ben.
Oh.
Het is een ellendig lot. Ik ben overgevoelig voor de angsten van anderen. Dat is ons plamoens nu eenmaal ingeboren. Daarom zijn wij die we zijn.
Wat is een plamoen?
Dat is iemand met een afstotend uiterlijk. Mijn gezicht is zo stuitend dat iedereen ervoor wegloopt. En dat is heel akelig. Vooral wanneer men van gezelligheid houdt. Dat verzeker ik je.
Wat vreemd. Ik kan me zo'n soort gezicht niet voorstellen.
Het was prettig om even te praten. Ik ben blij dat je me niet gevraagd hebt om dit masker af te zetten.
Och, waarom zou ik dat doen? Ik wilde alleen maar weten wat een plamoen is en dat weet ik nu zo'n beetje. Maar ik begrijp nog niet hoe u aan dit mooie kasteel komt.
Ach, dat komt omdat ik zwak ben.
Oh.
Ik wilde niet langer eenzaam zijn en daarom heb ik een verbond gesloten met een magister in de zwarte kunsten. Die veranderde mijn ruïne in een huis met alle gemakken, zodat ik bezoekers zou kunnen ontvangen. Maar dat leidt tot niets. De lieden die hier op visite komen raken door mijn uiterlijk hun gezichten kwijt, zodat de wroeging aan mij knaagt. Ik ben overgevoelig. En daarom is het vreselijk om vroeging te hebben, geloof me.
Ja. Ja, maar men moet ook geen verbond sluiten met iemand die aan zwarte kunst doet. Dag, meneer Plamoen. Een magister. Dat is ook eens pas natuurlijk. De zaak is nu wel duidelijk. Alleen moet ik nog weten wat ik eraan doen kan.
Een bewolkt gezicht. Ik weet zeker dat daar binnenkort vraag naar komt.
Als dat de wagen van Hocus Pas niet is, wat doet die hier?
De markies is goed losgekomen. Ja, ja, hoogmoed komt voor de val. Bij een oud man behoeft men niet met gladde praatjes aan te komen. Wanneer de blaam eenmaal naar binnen is geslagen, laten de trekken vanzelf los. Maar wel goed fixeren, dat wel. Zo'n gelaat kan te pas komen.
De gezichten van de burgemeester en de markies in een stopfles op sterk water. Wat kan ik tegen die booswicht beginnen? En waarom staat hij hier in plaats van tegenover de kleine club? Zou hij soms op een nieuw slachtoffer wachten?
Het werd tijd om deze zaak eens ambtelijk aan te pakken. Orde moet er zijn voor hooggeplaatste en voor nederige, zonder aanzien des persoons. De overheid kent geen onderscheid en het is goed om dat duidelijk te maken, ook aan degene die hoog gezeten is in een lustslot met aanpalend jachtgebied. En wie kan dat beter doen dan een ambtenaar eerste klasse?
Heer Doorknoper! Wacht! Heer Doorknoper! Tjonge, ook dat nog. Nu gaat Doorknoper de plamoen bezoeken, alsof er nog geen ellende genoeg is. Ik moet hem tegenhouden.
Ik ben beloerd. Daar gaat dat bleke ventje. Die tompoes. Het wordt tijd dat ik ook dat gezicht bij mijn verzameling krijg.
Een kapitaal pand. Veel materiaalverspilling. Onnut lofwerk. Nergens toedienende torenbouw. Buitennissige steen- en marmersoorten en afmetingen die niet volgens de voorschriften zijn. We zullen zien. U bent waarschijnlijk werknemer?
Gunst, nee hoor. Waarom zou ik werk nemen? Ik moet de lui op hun gemak stellen en zo. Reuze enig en werk is er niet bij.
Juist. Hebt u een vaste aanstelling? Bent u inwonend? Wordt de AOW en belasting op uw loon ingehouden?
Je doet helemaal niet leuk. Je moet verbaasd zijn. En dan moet je naar de kasteelheer vragen, want je had honger en je was verdwaald. En dan zou ik zeggen dat je niet bang moest zijn.
Goed,
en dan...
goed. Ik ben bereid de vormen in acht te nemen. Dit is tevens een beleefdheidsbezoek. Mag ik uw werkgever even spreken?
Loop maar rechtdoor. Wees maar niet bang hoor. Het eten staat al klaar.
Oh, ik ben te laat. Doorknoper is er al. Ik ben te laat om hem te waarschuwen. Wat nu? Zal ik naar binnen gaan?